Want als het bij de Heer alleen gaat om het werk wat hij in de gelovigen kan doen, en waar men dat niet bereid is te accepteren, zeker niet wanneer men onder de wet leeft, hè? Nou ja, dan heb ik eigenlijk over alle kerkelijke mensen in elk geval. En nog meer daarbuiten natuurlijk ook, maar goed. Hè? Waar men niet bereid is om dat te accepteren, zal men ook niet kunnen accepteren dat God deze Joodse staat zal oordelen. Want deze Joodse staat is namelijk ook gewoon mensenwerk. Wanneer zal de Heer Israël levend maken? Wanneer ze zullen zeggen, onze verwachting is afgesneden, wij zijn verdord. En dan zal men de naam van de Heer aanroepen, dat is Ezechiël 37 natuurlijk. En er hoort er nog bij, dat als dat gebeurt, zal niet alleen de Joden, de twee stammen, maar ook de 10 stammen verzameld worden, want dat is hetzelfde Ezechiël 37. Dat de terugverzameling van Israël is niet de terugverzameling van de Joden, maar de terugverzameling van 12 stammen. Maar, hoe dan ook. Neem dat, ik sta nog naast al die boeken hier. Voor een groot deel, echt meer dan u denkt hoor, voor een groot deel afkomstig uit de vorige eeuw. Sommige zijn er wel recent gedrukt, maar niet te min geschreven in de vorige eeuw. Daar kun je daar gewoon in lezen dat inderdaad op grond van de profetieën verwacht moet worden dat er een ongelovige Joodse staat zal bestaan. Wordt meestal zo gezegd van, er moet dan dus een Joodse staat bestaan, een ongelovige Joodse staat. En dat was in die dagen helemaal onwaarschijnlijk. Was de dagen van de Turken enzovoorts in het oosten. Daar zag er helemaal niet naar uit dat een westerling daar, laat staan een Jood, daar terecht kon. Nee, het was een gevaar voor iedereen die niet Arabier was om in die landen te verschijnen. Dat kost je de kop. Dat kon gewoon niet. Die ontdekker, hoe heette die man? Burkhard was dat, hè? Die man die Petra ontdekte. Dat was een Duitser, geloof ik, of een Zwitser, Duitser, dacht ik. Maar in ieder geval, die was eerst overgegaan tot Mohammedanisme. En die werd door de hele wereld erkend als Mohammedaan, hoe vreemd het ook was voor iemand van een westerse afkomst. En in die hoedanigheid werd hij dan nog net in die Arabische landen geaccepteerd. En hij kon nog net naar het gebied van Petra. Hij wist wat hij daar zocht, overigens. Wij konden er net naartoe, omdat hij zei, ja, maar dat is graf van Aaron, en daar wil ik aan bidden, wil ik op bedevaart. Nou, dan mocht hij er net nog even, mocht hij er dan door. En dat heeft hij zo goed gespeeld, dat we vandaag nog niet weten of de man nou echt naar overtuiging Mohammedaan was of niet. Ik denk het niet. Ik denk dat hij een echte Duitser was, maar... en dat dacht ik hiermee bewezen. Maar... Dan kun je nagaan hoe moeilijk het is, hoe moeilijk het was dat daar een Joodse staat zou ontstaan. Toch is dat gebeurd. Alleen er zijn twee wereldoorlogen tussen geweest die dat mede hebben bewerkstelligd. Maar zeg nou niet dat het een wonder van God is, want dat is het niet. Wereldoorlogen alleen om daar zo'n ongelovige Joodse staat te vestigen, dat zou God zo geregeld hebben. Wereldoorlogen, zo, om dat voor elkaar te krijgen. Met dat als enige positieve resultaat. En het moet er nog positief heet ook. Het is zelfs een negatief resultaat. Het is niet Gods werk. Integendeel. Gods werk zal zijn, zoals beschreven staat in Joël 2, dat hij het oordeel brengt over die ongelovige Joodse staat. Of wat dacht u van Matthäus 24? Dat als dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Of wat dacht u van Openbaring 12, de vrouw vlucht naar de woestijn. Al waar zij in plaats van God bereid is, zo kun je het ook lezen, hè? Naar de woestijn, niet in het land, maar buiten het land. Moeten ze naar de
vluchtsteden?
Ja, ze moeten naar de vrijsteden, heet het al, hè? Ja. Ja, vandaar dat is ook wat mijn grootvader beschreef dan, hè? Het is maar één plaats waar een Jood zijn toevlucht kan zoeken. En dat is in de vrijstad. En dat kan natuurlijk niet letterlijk, want letterlijk zijn die er ook niet. En nu ook niet. Maar men zou moeten vluchten naar de vrijstad, namelijk Christus. Oftewel de gemeente, want dat is het natuurlijk eigenlijk. Hè? De vrijstad waarin niet de koning, maar waarin de hoge priester regeert. Want dat is eigenlijk de gedachte. Ja, dat zeg ik ook altijd. Dat zeg ik ook altijd. Ik vind een soort van strikvraag altijd. Van waar komt de heer Weder? Dan roept iedereen op door Lijfberg. En dan zou je eigenlijk moeten vragen, hoe weet u dat? Hoe kunt u dat nou weten? Zag snel als dat, Zacharië 14. Ja, staat daar dan niet dat op dat moment Jeruzalem verwoest wordt? Dus als je gelooft dat je op door Lijfberg komt, dan moet je ook geloven dat dan Jeruzalem verwoest wordt. Of je moet geen van beide geloven.
Dan zeggen ze, hebben al die oude broeders dan ongelijk gehad. Maar ze onderzoeken het zelf niet, ze gaan aan wat die begrijpen.
Ze weten van die oude broeders helemaal niks. Hoeveel oude broeders moet ik noemen dan? Die precies hetzelfde vertellen als wat ik er nu over sta te vertellen.
Dan kunnen we het over Pits en Harkema en noem maar op. Die houden ze gelijk naar voren.
Die dingen. Zal ik eens wat zeggen?
Die staan verkeerd te vertellen.
Zal ik eens wat zeggen? Die wisten wel beter. Ik kan u nu nog een bandje geven waarop broeder Kits, ome Jan, senior, dus dokter, dat weet iedereen, hè? Inderdaad staat te spreken en zichzelf continu staat te herhalen, omdat hij steeds maar staat te vertellen dat er geen andere manier is voor een Jood om behouden te worden dan alleen door te komen, niet naar Jeruzalem, maar door te komen tot de Heer Jezus. Dat was op een Israëldag in Zwolle. Ja. Men weet wel beter. Echt waar, men weet wel beter. Maar men wil zo graag Gods werk kunnen aanwijzen, voor iedereen kunnen aanwijzen hier in de wereld. En bovendien wil men graag mensenwerk aanbieden aan God. En zeggen, kijk eens wat wij terechtgebracht hebben. En het gaat zelfs zover dat men weliswaar aan de ene kant dat het toegeeft dat het sionisme natuurlijk niet het werk Gods is en dat het ook niet, dat het zeker niet het werk is wat door de gelovigen tot stand gebracht is. Maar zeg maar dan, maar de Heer gebruikt het ten goede. Maar dat is niet waar. Integendeel. Het is beter om te zeggen dat juist deze dingen Gods toorn alsnog opwekken. En dat, kijk, zal ik het eens anders vertellen? Trek ik het helemaal naar de andere kant, hoor. Te ver, maar ik trek het nou even naar de andere kant. Het is eigenlijk zo dat de Heer bijna 2000 jaar lang, gedurende onze bedeling, dus geen actief oordeel gezonden heeft in de wereld. Hij heeft de wereld losgelaten. Maar nu de Joden, in hun gebruikelijke ongeloof, net als de heiden overigens, die zijn gebruikelijk ook ongelovig, maar nu de Joden in hun gebruikelijk ongeloof toch het land weer claimen en daar hun eigen Joodse staat vestigen, alsof er niets gebeurd is en alsof er geen God bestaat, kan de Heer zich niet langer meer beheersen. Hoe vinden jullie? Ik weet niet hoe ik het beter zeggen moet, hè? Halen ze met het vuur uit. Vuur onder de naal. Bloed onder de naal. Precies. Het land zou de rust zijn, maar de rust is alleen voor degene die de Heer aanvaard hebben. En de Heer zegt, dat land krijg je niet. En zeker geen rust daarin. Integendeel. Of nog beter, geen leven zul je daar vinden, maar dood. En dat is ook wat er gaat gebeuren. Dat staat ook. En dat is niet twijfelachtig. Dat is niet aan voorwaarden gebonden. Het gaat zeker gebeuren. Dat met die kwestie met Nineveh is een heel ander verhaal. Bovendien moet ik zeggen, Nineveh is uiteindelijk wel degelijk verwoest ook. Je kunt geen smoes, niet als smoesje gebruiken zeggen, maar de Heer heeft het toch met oordeel niet gezonden, hoewel hij het aangekondigd had. Want de oordeel is wel gekomen. Ja, veel later, maar het kwam. En zo is het met Israël ook. Het oordeel is er nog steeds niet, maar het komt wel. Je kunt het beeld zelfs heel goed toepassen, hoor. Het is aanvankelijk niet gekomen, maar het komt alsnog. Het oordeel over de Joodse staat. En dat is niet aan voorwaarden gebonden van, of het is niet conditioneel, misschien dat het niet gebeurt. Nee, integendeel, er staat vast dat het wel zal gebeuren. Daarom worden de Israëlieten opgeroepen om, als ze tot geloof komen, het land te verlaten. Matthäus 24. Ze dan geloven in de profetieën en in de Heer, dan zegt de Heer tot hen, als dan, wie als dan de Judeën zijn, die vlieden naar de bergen. Niet, bekeert u, want dan gaat het niet door. Maar als je dan bekeerd bent, als je dan gelovig bent, verlaat dan het land, want in het land kom je onder het oordeel.
Grenzen bepaald werden door degene die dat uitriepen, en want de godsgrenzen liggen heel anders.
Liggen heel anders, ja. Ja.
Dat is nou maar een korreltje.
Ja. Ja, dat betekent niet zoveel.
Een kind van ons was in Jeruzalem, waar ik geleerde, die zegt, er waart gewoon angst rond. Je voelt de angst en de spanning daar in dat Jeruzalem.
Ja.
Er is geen vrede, maar er is angst.
Nee, het is de werking van Satan, vind je daar. Mijn vader zei ronduit, hij zei, had hij niet zoveel steden gezien, maar hij zei, ik weet niet zo'n goddeloze stad als juist Jeruzalem. Ja, wat dan ook, ik weet het niet. Hij wilde er ook niet meer naartoe. Nee, hij is een paar keer geweest en hij zegt, ik kan er niet meer tegen, want ik weet dat het... Hij zegt, naar de mensen heb ik er alle respect voor, ik heb grote bewondering voor wat de Joden daar tot stand gebracht hebben als mens. Maar als gelovige weet ik dat het is in opstand en in ongeloof tegen God. Ja. Dat wil zeggen, de capaciteiten die het volk beslist heeft, grote capaciteiten, worden op de verkeerde manier gebruikt in opstand en in hoogmoed tegen God. En dat is precies wat je ook van Satan zelf leest in de schrift. Dus, ja.
Dus die...
Ja, sluiten er in wezen ook een verbond mee. Ja, dat is wat deze staat zal doen. Dus er is niks christelijks aan, hoor. Heus niet. Alle dingen worden maar die kant uit. Als men neigt te wachten op een verlosser, zeg maar, ze worden rijp gemaakt voor het aannemen van de Messias. Dacht u dat? Nee, ze worden rijp gemaakt voor het aannemen van de anti-Messias. Antichrist. Niet de Christus, de antichristus zullen ze aannemen. Ze hopen op een volwassen iemand die nou eindelijk wel macht voldoende heeft, macht en invloed voldoende heeft om vrede tot stand te brengen in het Midden-Oosten. Maar dat is niet Christus die dat doet.
Nee, in feite werkt de antichrist de bekering van Israël in de hand.
Ja, precies, ja. Gaat precies langs de andere kant. Maar ja, dat is, in het christendom vind je natuurlijk precies dezelfde beweging, hè. Dan worden ook allerlei dingen als op en top christelijk naar voren geschoven, terwijl ze dat juist niet zijn. Want dingen als ecumene en vereniging van het christendom tot één kerk enzovoort, dat is in wezen niet christelijk, dat is juist antichristelijk. Wie daar aan het hoofd komt te staan, dat is gewoon Satan zelf. Voor zover dat nog in de toekomst moet gebeuren dan. Want dat doe ik dan maar geen uitspraken over. Hè? Soms denk ik dat het precies andersom is. Hè? Dat die eenheid tot stand komt niet opdat de Satan daar de macht zou hebben en de tegenstander. Maar dat het andersom is. Hè? Die heeft er de macht al, daarom wordt het tot eenheid gemaakt. Organisatorisch. Dat is namelijk wat hij doet, wat de tegenstander doet. Nou, enzovoorts. Goed, we laten het daar eerst bij, want ik stel voor dat we... Is er een koffie? Ja, hè? Ik stel voor dat we eerst gaan koffie drinken. Wij doen ons best om terug te keren naar Jesaja 43. We zijn weer helemaal opdreven, hè? Af en toe nemen we een tekst uit Jesaja en daarna praten we over heel wat anders of zoiets, hè? Goed. Het ging om vers 6, nou vers 5 en 6, waar de Heer zou opbrengen van de opgang het oosten en van de ondergang het westen en van het noorden en van het zuiden. Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters eveneens van verre. We hebben, dus dat wil zeggen van de einde der aarde. En het leuke is, nou even op in te gaan, van verre. Je hebt Tony van Verre, dat weet je. Maar goed, van Verre, dat is de uitdrukking die in de Bijbel gebruikt wordt voor de heidenen. Want je hebt degenen die nabij zijn, En degene die verre zijn, en degene die verre zijn, zijn per definitie heidenen. Het heeft niks met de afstand te maken zozeer, maar het zijn heidenen. En als het dan hier staat, breng mijn zonen van verre, betekent dus ook breng hen vanuit de heidenen. Ik heb bijna gezegd, breng hen uit de heidenen, want dan kan het zelfs nog betekenen dat het ook heidenen zijn. Dat is ook zo, dat is namelijk ook zo. Want dat is wat later in Efeze gezegd wordt. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Dat gij verre waart, maar dat gij nabijgebracht zijt. Heb je dezelfde toepassing van de uitdrukkingen. En dat in het Nieuwe Testament. Het is niet eens Hebreeuws. Dus breng ze van verre betekent inderdaad dat ze vanuit de heidenen verzameld worden naar het land. En dat eventueel zelfs ook heidenen mee verzameld worden. Dat is ook wat gebeurt, al is dat niet de eerste betekenis natuurlijk. Maar de gedachte is dat de Heer zelf hen zal verzamelen uit de heidenen. Wie dan? Wel, vers 7, een ieder die naar mijn naam genoemd is. Dat heeft te maken met het aanroepen ook van de naam des Heeren. Maar het gaat om degene die zich noemen bij de naam van de Heer. Het eigenaardige is dat in Israël, in ieder geval onder de Joden, discussie bestaat sinds mensenheugen is over de vraag wie is een Jood en wie is dat niet. Het is leuk, want Paulus grijpt die discussie aan in Romeinen en maakt daar korte metten mee. Hij zegt, Jood zijn heeft niks met uiterlijk te maken, maar heeft te maken met verborgen dingen. Met het innerlijk. Niet of men besneden is, maar of men geestelijk besneden is. En zo wordt ook korte metten gemaakt met deze discussie, omdat je natuurlijk kunt afvragen, wie worden er dan verzameld? Wel in principe de gelovigen. Al moet mij gezegd worden dat in verband met het herstel van Israël deze dingen samenvallen. Dat wil zeggen, Israël, het volk als zodanig, wordt verzameld, maar het bestaat nog uitsluitend uit gelovigen. Maar niettemin, het zijn gelovigen die verzameld worden. En een van de verbasteringen in deze discussie is natuurlijk dat men eerst uit de schrift aantoont dat heel Israël verzameld zal worden en dan dus concludeert dat dat geldt voor gelovigen en ongelovigen, omdat het nou eenmaal heel Israël is. Maar dat is een misverstand, want andere plaatsen zijn duidelijk dat slechts gelovigen verzameld worden. En dat komt gewoon omdat deze dingen samenvallen. Heel Israël bestaat uit gelovigen, het is het gelovig overblijfsel. En dat zal verzameld worden. Ze worden genoemd bij de naam des Heren. En als hier dan staat, en ieder die naar mijn naam genoemd wordt, en die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb, dan moeten we bedenken dat er termen zijn die gebruikt worden in verband met schepping in het algemeen, maar dat ze hier kennelijk gebruikt worden uiteindelijk voor de herschepping, namelijk voor wedergeboorte. Het gaat dan niet om een oude schepping zozeer, maar meer om een nieuwe schepping. Dat neemt niet weg dat het natuurlijke Israël ook het door God geschapen volk is. En het werk is zijner handen. Maar wij weten uit andere schriftplaatsen dat een wedergeboren Israël met name scheppingswerk van God is. En dat die uitdrukkingen zo dienen te worden toegepast blijkt ook uit de citaat in het Nieuwe Testament en dit keer weer in Efeze, alsof het de gemeente gezegd wordt, want wij zijn zijn maaksel, dat is Efeze 2, want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. En de gedachte is dan inderdaad dat we zijn scheppingswerk zijn, maar niet op grond van de oude schepping, maar op grond van de nieuwe schepping. En als het daar wordt toegepast op de gemeente, dan moet het dus zeker ook worden toegepast op Israël als dat onder het nieuwe verbond geplaatst wordt. Daar vinden we een rechtstreekse tekstverwijzing voor in Jeremia 31. Als de Heer zegt dat hij wat nieuws op aarde zou scheppen en hij zegt dat in verband met het nieuwe verbond en heeft het dan over de vrouw die de man zal omvangen enzovoorts. Maar dan is Israël dus een nieuw schepsel. Dit vers, hier in Jesaja 43 vers 7, spreekt trouwens gewoon in het algemeen over alle werk wat God aan Israël doet. Want dat is de gedachte. Vandaar dat drie synoniemen gebruikt worden om het werk van God aan Israël te beschrijven. En dat verschijnsel van synoniemia, dat wil zeggen van meerdere synoniemen gebruiken in één en dezelfde betekenis, dat gebeurt alleen om het werk als zodanig, om het ding als zodanig te benadrukken. Daarom worden drie keer beschreven. En wat hier dus staat is, ik heb ze geschapen, ik heb Israël geformeerd, ik heb het ook gemaakt. Waarbij het niet zozeer gaat om de verschillen tussen deze woorden, scheppen, formeren en maken. Maar waarbij het natuurlijk gaat om de overeenkomst die erin zit. Namelijk dat wat er ook gebeurd is aan Israël, het is Gods werk. In de praktijk moeten we natuurlijk uitleggen dat scheppen te maken heeft met het iets maken vanuit een oorspronkelijke gedachte. Dat is een oorspronkelijk idee geweest wat uitgewerkt wordt, dat is scheppen. Het misverstand is dikwijls dat men denkt dat scheppen het maken is van iets uit niets. Er was eerst niks en toen werd het gemaakt, toch niet uit een grondstof, maar uit niets en dat noemt men dan scheppen. Dan kun je wel afspreken dat je dat zo voortaan gelooft, maar in de Bijbel vind je dat zo niet. Daar wordt scheppen gebruikt ter aanduiding van iets oorspronkelijks dat gemaakt wordt, waarbij het oorspronkelijke niet zit in dat er eerst geen grondstof was, maar het oorspronkelijke zit erin dat het een oorspronkelijk ontwerp is. Iemand heeft het uitgedacht. Creatief zijn, ook in het Nederlands, heeft niet de betekenis van dat men iets maakt uit niets, maar heeft de betekenis van dat men iets ontwerpt. Dat men iets origineels bedenkt. Of men het daar ook vorm geeft, is nog een andere vraag. En dat is ook het volgende woord, want formeren is het vormen van iets uit een grondstof. Formeren is dus eigenlijk ook boetseren, namelijk aan iets vormgeven. Het iets is het dan al, de grondstof zal ik dan maar zeggen, en daarna krijgt het gestalte. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn als scheppen, maar is het dikwijls wel. Want als een oorspronkelijke vorm gegeven wordt, in vorm die er eerst nog niet was, zal ik dan maar zeggen, en die is uitgedacht, en als die vorm dan gegeven wordt aan die grondstof, is het wel degelijk scheppingswerk. En in de praktijk noemen we dat ook zo, dat noemen wij creatief. En creëren is immers hetzelfde als scheppen. Dat wil zeggen, als een voorwerp aan de lopende band gemaakt wordt, hè, en dat de lopende band in vormen gezet wordt, steeds dezelfde vorm, dan kun je dat moeilijk scheppen noemen. Maar het eerste ding wat die bepaalde vorm krijgt, dat heet wel degelijk scheppen. Dat begrijpt u toch. Het gaat om de overeenkomst en het verschil tussen deze woorden. Formeren kan best creëren zijn, maar creëren hoeft nog niet formeren te zijn. En zo verder. De normale gedachte is deze. Scheppen spreekt over het oorspronkelijke van iets. Het formeren wil zeggen dat het gestalte krijgt. En maken wil zeggen dat het bewerkt wordt op een of andere wijze. Meestal gebruik ik het dan voor wat nog overblijft, namelijk het de details aanbrengen, versiering aanbrengen. Kortom, er is eerst het maken van sneeuw, dat is dan scheppen. En daarna het maken van de sneeuwpop, dat is dan formeren. En als daarna de sneeuwpop een wortel in zijn kop gestoken krijgt, dan is dat een paar knopen op zijn buik en zo, dan is dat maken of zoiets, hè. Dat, zo spreekt men dat ongeveer af. Maar ik moet zeggen dat die grenzen in de Bijbel niet zo scherp lopen. In de praktijk komen we trouwens alle drie de woorden tegen in Genesis 1. En soms worden ze door elkaar gebruikt. Tot verbijstering van de schriftverklaarders. Want van de mens staat dat hij geschapen werd. Maar er staat net zo goed in hetzelfde gedeelte dat hij geformeerd werd. En dat kan omdat de mens een oorspronkelijk wezen is. Adam is een oorspronkelijk wezen. Voor hem was er niet zo iemand als hij. Niet dat er geen levende wezens geweest zouden zijn. Maar hij stamt daar in ieder geval niet vanaf. Dus het is een oorspronkelijke figuur. Adam is dus de eerste mens. Zo moet je dat wel degelijk zeggen. Maar aangezien hij gemaakt werd van stof uit aardbodem, waaraan vorm gegeven werd, staat er ook dat God die mens geformeerd heeft. Het woord maken is op alles van toepassing wat er gedaan wordt. Maken is eigenlijk hetzelfde als doen. Dat wil zeggen, God heeft wat gedaan. Wat gemaakt. Zodat inderdaad de drie woorden gebruikt worden, zelfs voor de schepping in het algemeen en voor de mens in het bijzonder. Zodat het echt niet gaat om het verschil, zeker niet waar die woorden in één adem hier achter elkaar staan. Het gaat erom dat al wat er aan Israël gebeurd is, heeft God gedaan. Waarbij de Heer niet zegt, die ik geschapen heb, die ik geformeerd heb en die ik ook gemaakt heb. Zo hoor je dat niet te lezen. Zo van, ik heb al die drie dingen gedaan. Nee, je hoort te lezen, die ik geschapen heb, die ik geformeerd heb, die ik gemaakt heb. Want daar ligt de klemtoon op en dan zie je dat het niet gaat om het verschil, maar om de overeenkomst. De overeenkomst is namelijk ik, ik, ik. God zegt, en dat is zo is, dat is duidelijk, want hij zegt, in ieder die naar mijn naam genoemd is, waarom? Omdat ik die geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. En daarom verzamelt hij Israël. Al wat Israël is, is het door de Heer. Dat blijkt ook uit de volgende vers overigens. Daar staat, breng voort het blinde volk het welk oog heeft. Waarna de vraag is, dat is altijd leuk. De vraag is, is het nou blind of kan het kijken? Of kan het kijken, hoe is het ook weer? Kan het zien? Is het nou blind of niet? Nee, je wordt verondersteld je goede verstand te gebruiken. Dat moet je altijd bij het lezen. En dan betekent het dus dat zij waren blind, maar inmiddels kunnen zij zien. Hetgeen overeenkomt met andere uitspraken in Jesaja. Namelijk in de eerste hoofdstukken van Jesaja al, dat het volk blind zou zijn en ziende zien, maar niet bemerken. Maar daarna dat de Heer de blinden de ogen zou openen. Toch, dat is Jesaja. Ja. Dus het blinde volk wat inmiddels ogen heeft, waarmee men weer bepaalt, is dat in ieder geval de blind geboren uit Johannes 9 een type is van Israël. Want de blinde wordt genezen. Hetzelfde geldt voor de doven die oren hebben. De doven die inmiddels oren hebben. Omdat de Heer hen genezen heeft. En dat het gaat om geestelijke blindheid en geestelijke doofheid mag duidelijk zijn uit het feit dat als de Heer later de blinden geneest, oftewel de doven geneest, dan gaat dat gewoonlijk, niet altijd, maar bij de doven meestal wel geloof ik gepaard met het uitdrijven van demonen. Hetgeen in de eerste plaats betekent dat ze geestelijk doof zijn. Geestelijk blind zijn. Waarna van veel minder belang is of lichamelijke doofheid, fysieke doofheid, dus of dat het gevolg is van demonische werking of niet. Dat is van veel minder belang. Dat zou kunnen namelijk. Het hoeft natuurlijk niet, maar het zou kunnen. Maar ja, uiteindelijk moet je zeggen dat alle gebreken altijd, uiteindelijk, of in diepste wezen, hoe je dat maar zegt, het gevolg zijn van de werking van de zonde en dus van de macht van Satan. Dat blijft natuurlijk altijd zo.
Maar zou je het ook van de gelovigen van toepassing kunnen brengen? Dat je zegt, de ene gelovige wil wel graag naar het woord luisteren en de andere niet.
Ja.
Die zijn toch in feite in het licht geplaatst. Hoe kan het dan dat de ene gelovige nou zegt, dat hoef ik niet, of daar wil ik niet naar luisteren, en de andere die zegt, ja.
Ja, er zijn veel redenen voor aan te geven, maar de reden is uiteindelijk altijd de geestelijke. En ja, en of het nou uit de mens zelf voorkomt of niet, maakt niet uit. Uiteindelijk is het altijd in het straatje van de grote tegenstander. En wanneer zo iemand er toch toe komt om alsnog zich te onderwerpen aan het woord, is dat altijd een overwinning op de Satan. Dus het maakt niet zoveel verschil. Maar dat zo nadrukkelijk in de Bijbel sprake is van een dove geest, en de geest wordt uitgedreven, die dove kan horen, dat zo uitdrukkelijk daar staat, wijst er uitdrukkelijk op dat het gaat om geestelijke dingen. Ja. Waarom willen mensen niet luisteren naar het woord van God? Omdat er een geest is die hem dat verhindert en daarvan afhoudt uiteraard. De prediking van het evangelie is ook niet een strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en macht en boosheden in de lucht enzovoort, van de aarde. Goed, het blinde volk, dat het niet letterlijk is duidelijk, want Israël bestaat niet overwegend uit blinde mensen. Dat mogen er dan zijn, maar dat is niet de regel. Maar overdrachtelijk is dat wel zo. En dat is zelfs tamelijk gemakkelijk aan te tonen, want het is bijna onvoorstelbaar hoe een volk zoveel kennis kan verzamelen en toch niet zien. En zoveel woord kan verzamelen en toch niet hoort. Ja, daar kan ik met de pet niet bij. Ik ben geneigd te zeggen dat het zo dom is. Dat hoort je misschien af en toe van mijn lippen ook wel. Hè? Dat het eigenlijk zo dom is. In wezen is het natuurlijk nog heel wat anders. In wezen is het gewoon een verblindheid. Of een verharding die van Satan komt. Dat is een geestelijke zaak. Anders is het ook niet te verklaren. Want hoe een mens zo verschrikkelijk dom kan zijn, dat is niet te begrijpen. Ja, het is een onwil, maar een onwil die inderdaad het resultaat is inderdaad van de werking van de tegenstander. Hè? De werking van Satan. Zonder meer. Nee. Nee, wie zich niet openstelt voor de Heer en zijn woord of zijn geest, wordt vanzelfsprekend een prooi van de tegenstander.
Kennis
maken,
opgeblazen
zijn. Je moet
bij het eenvoudige blijven,
ja.
Waar zijn jullie toch mee bezig?
Dit is ook eenvoudig. Ja. Ja, kijk eens hier. Dat verhaal waar we er straks over hadden, over dat de Heer nu al Israël terug zou verzamelen, dat de huidige Joodse staat het resultaat zou zijn van het werk Gods, daar moet je toch wel een heel ingewikkelde verklaring bij hebben, want het is niet eenvoudig om dat te verklaren. Dat is ingewikkeld. Veel eenvoudiger is vast te stellen dat een volk wat in ongeloof het land uitgezet werd, nu in hetzelfde ongeloof na 2000 jaar eigenlijk nog veel groter ongeloof dus, omdat het zo hardnekkig is, alsnog terugkeert in het land notabene. Daar is niks moeilijks aan. Dat is eenvoudig. En dat het oordeel van God op die manier afroept, dat vind ik eenvoudig, vind ik vanzelfsprekend. Behalve dan dat het ook letterlijk in de Bijbel staat, maar het is zo voor de hand liggend. Eenvoud is het kenmerk van het ware. Theologie is zo ingewikkeld omdat het gewoonlijk bestaat uit leugens of halve waarheden. Het is gewoon zo. Want het woord zelf zegt dat het voor de eenvoudigen is. De moeilijkheid van de bestudering van de schriften is dikwijls ook niet dat de schrift zo moeilijk is, maar is omdat we met zoveel verschrikkelijke ballast erom lopen. Rare dingen geleerd hebben alvorens we de Bijbel opendeden en daarom puin moeten ruimen. Je moet er juist van het ingewikkelde af. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar in het algemeen is er natuurlijk de diepere achtergrond is altijd de onwil van de mens om te buigen voor het woord van God. Dat is ook wat de Heer Israël verwijt. En hoe langer men zich daartegen verzet, hoe moeilijker het wordt om het alsnog te doen. Want daardoor ontstaat die verharding. Verkramping is dat natuurlijk, als je altijd maar blijft. Echt, en dan, net als die vrouw van Lot, weet je wel, dan verstar je daarin en dan sta je dan. Dan kun je niet meer. Goed, terug dan naar vers 8. Brengt voort het blinde volk het welk oog heeft en de doven die oren hebben inmiddels. Zodat je ziet dat het genezen van de blinden en de genezing van de doven inderdaad iets is wat tot stand zou komen door de Messias. Men mocht verwachten dat als de Messias komt dat hij dit soort wonderen zou doen op grond van de letterlijke betekenis van deze dingen. Maar het blijft zo dat het hoe dan ook een uitbeelding blijft van de geestelijke zegeningen die de Heer zou geven, die dan ook zei, gij zult grotere dingen zien dan deze. Precies die dingen die je zou moeten verwachten, namelijk de opening van de geestelijke ogen en van de geestelijke oren. En dan staat er in vers 9, laat al de heidenen samen vergaderd worden en laat de volken verzameld worden. Heidenen en volken is de synoniem. Soms wordt er verschil gemaakt, maar dat hangt af van wat erbij staat. De uitdrukkingen zelf zijn synoniem. Als er iets verschillends mee bedoeld wordt, dan wordt dat aangegeven. In Psalm 2 bijvoorbeeld, dan gaat het over de heidenen en de volken Israëls. Zo wordt het in ieder geval later aangehaald in Handelingen. En dan blijkt dat met volken wordt aangeduid de volken, oftewel de stammen of de menigten, dat is allemaal hetzelfde, van Israël. Hier echter niet. Het gaat om de heidenen, de volken die verzameld worden. En dan worden ze als het ware voor het gerecht geroepen. Dat is iets wat we eerder al gezien hebben ook. Ik weet niet meer precies waar het ook alweer was. Waar in voorgaande hoofdstukken. Waar ook de volken verzameld werden. En toen ging het om de vraag wie de ware God was. Ik kan ze gewoon niet vinden. Maar er werd als uitslag gegeven dat de ware God is die God die de dingen verkondigt voordat zij geschieden. Ik heb ook een heel verhaal opgehangen over, weet je waarschijnlijk al wel, over dimensies en dat soort dingen meer. Over boven de tijd en onder de tijd staan. En dat God eigenlijk iemand is die tijdloos is. In de zin van dat hij tijd kent natuurlijk. Maar als iets waar hij boven staat en die hij kan manipuleren. Moet een van de voorgaande hoofdstukken geweest zijn, maar ik kan het zo graag erbij wel niet vinden. Maar de vraag was wie de ware God was. En de ware God is degene die van tevoren de dingen zegt. Omdat ze later zouden zien. Het bewijst namelijk dat hij dan inderdaad boven de tijd staat. En dus de tijd kan overzien. En dingen uit verleden en heden en toekomst met elkaar in verband kan brengen enzovoorts. Ja, misschien zoek ik veel te ver terug hoor. Ja, dat is ook zo. Ja, het is hoofdstuk 41. En bijvoorbeeld vers 26, maar het staat verschillende malen. Ik inderdaad, ik keek veel te ver terug. Vers 22 ook en vers 21. Want laten we vers 23 lezen. Daar staat verkondig dingen, dus Jesaja 41 vers 23. Verkondig dingen die hierna komen zullen, opdat wij weten dat gij goden zijt. Dus als je kunt aankondigen dat wat later geschieden zal, dan ben je God. Ja, doet goed en doet kwaad dat wij u verbaasd staan en tezamen toezien. En dan vers 26. Wie heeft wat verkondigd van de begin aan dat wij het weten mogen, of van tevoren dat wij zeggen mogen, hij is rechtvaardig. Maar er is niemand die het verkondigt, ook niemand die wat horen doet, ook niemand die jullie de woorden hoort. Enzovoorts. En de test van de godheid van de Heer Jezus Christus is nog gelegen in dat hij de dingen van tevoren zegt. Hij zegt, zus en zo zal het gaan. En later blijkt dat ook volstrekt te kloppen. En dat maakt iemand tot God. En dat is het eigenaardige. Want alle dingen die God ooit gedaan heeft aan Israël, aan de mensen in het algemeen, al die dingen werden altijd tevoren aangekondigd. Dus hij is de ware profeet inderdaad. De koning, de priester, de profeet in elk geval. Maar het eigenaardige is echt dat de Heer alles wat hij doet altijd tevoren heeft aangekondigd. Opdat als het gebeurd zou zijn, ook alsnog, ook achteraf, de boodschap meekomt dat God zelf gesproken heeft. Enzovoort. En verder is het zo dat wij die in de laatste dagen leven dan, hè, dat wij natuurlijk onze zekerheid omtrent het woord van God putten uit dit verschijnsel. Dat namelijk de profetieën tot op heden altijd correct vervuld werden. Zelfs letterlijk, zelfs veel letterlijker dan eigenlijk de bedoeling is. Want eerlijk gezegd, de genezing zo hier en daar van een blinde of een kreupele is natuurlijk wel aardig voor die blinde of die kreupele. Maar wij hebben er niet zoveel aan. En het is zeker niet Gods werk om blinden en kreupelen te genezen en zo. Dat komt trouwens vanzelf al na de jongste dag. Ja, toch. Dus het is allemaal niet zo noodzakelijk. Maar het is in ieder geval letterlijke vervulling van profetie. En daar kan niemand onderuit. Niet alleen dat God het doet, maar dat hij ook aangekondigd heeft dat te zullen doen, enzovoorts. En in de hogere dingen is dat natuurlijk ook het geval. Een van de belangrijke argumenten die wij kennen voor een letterlijke vervulling van de profetie in de toekomst is dan ook het argument dat de profetie in het verleden ook letterlijk vervuld werden. Tot nog toe altijd. En diegenen die zeggen, maar je moet die profetieën geestelijk zien, die maken dus een ommezwaai. Die zeggen ineens van, vroeger werd het letterlijk vervuld, maar nou niet meer. Alles wat nog niet vervuld is, kan alleen nog maar geestelijk vervuld worden. Dat mag je niet letterlijk nemen. Dat is natuurlijk dwaasheid, dat is een inconsequentie.
Dat is natuurlijk ook dwaas. Als je probeert dat ze geestelijk vervuld moeten worden, vervolgens gaan ze moeten om het in het verleden toegepast te hebben gekregen.
Ja, ook dat nog. Dat is nog inconsequenter, ja. Dan trekken ze de Bijbel uit elkaar in stukken, in eerste, tweede, derde, vierde, Jesaja enzovoorts, om maar geregeld te krijgen dat de dingen niet vooraf, maar achteraf geschreven zouden zijn en dan toch letterlijk vervuld zouden zijn, inderdaad, ja. Het is zo inconsequent als maar mogelijk is. Waarmee je maar weer ziet dat die hele gedachte van een Deutero Jesaja als diepste achtergrond heeft het ontkrachten van de godheid eigenlijk. En het ontkennen van de godheid van Jehovah en dat soort dingen meer. Want juist dat stuk, juist dit Deutero Jesaja hoofdstuk 40 en dan dus 41 en 42 spreekt over dat God degene is, de enige God is degene die in staat is om de dingen van tevoren aan te kondigen voordat zij geschied zijn. En daarna zegt men, dit moet een andere Jesaja geweest zijn, want hij zegt dingen die zo nauwkeurig gebeurd zijn dat de man het achteraf geschreven moet hebben. Zodat men in werkelijkheid zegt, God is geen God. Dat is een diepere achtergrond. Hè? Maar goed. Hoofdstuk 43 dan. Laat al de heidenen samen vergaderd worden en laat de volken verzameld worden. Vers 9. Wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen. Laat hen hun getuigen voorbrengen opdat zij gerechtvaardigd worden en men het horen zeggen, het is de waarheid. God roept de heidenen op om dan maar te spreken. Als ze dan de God van Israël niet erkennen, laat ze dan zelf maar spreken. Laat ze dan maar spreken over vorige dingen, maar ook over toekomende dingen. En dat sluit dus aan inderdaad bij hoofdstuk 41, waar ook de heidenen verzameld worden. Er staat in vers 1, zwijg voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen, laat ze toetreden, laat ze dan spreken, laat ons samen ten gerichte naderen. Dus 41 vers 1, waar de heidenen voor de rechtbank gedaagd worden, dan zullen we eens uitmaken wie de ware God is. En dat is wat in hoofdstuk 43 dus weer gebeurt in vers 9. Waarna in vers 10 van Jesaja 43 de Heer zegt, gij lieden zijt mijn getuigen, spreekt de Heer, en mijn knecht die ik uitverkoren heb, opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat. Dat is nu drie keer hetzelfde. Weet, gelooft en verstaat. Het gaat niet om het verschil, maar om de overeenkomst uiteraard. Opdat gij heel zeker weet, betekent het natuurlijk, omdat gij weet en gelooft en verstaat dat ik dezelfde ben. Eigenlijk moet je vertalen met dat ik het zelf ben. Want de is hetzelfde als het. En zelf de is hetzelfde als zelf. Dat ik het zelf ben. Dat ik dezelfde ben. En dat voor mij geen God geformeerd is. Leuk hè? Hij is dus een geformeerde God. Wie? Wel, Jehovah staat er. En er staat ook en mijn knecht. Zo spreekt de Heere en mijn knecht die ik uitverkoren heb. En daarom staat er ook dat er maar één is. Waaruit blijkt dat de Heere hetzelfde is als zijn knecht. De knecht des Heeren. Leuk is dat, hè? Want de Heer is natuurlijk Jehovah en zijn knecht is de Messias. Maar het is de Heer. En dan zegt hij en verstaat dat ik het zelf ben. Wie? Wel, die Messias, die verlossen, dat is de Heer zelf. En andersom, de Heer zelf is de verlosser van Israël. En voor hem is geen andere God geformeerd, want Jehovah, Jezus Christus, is inderdaad de geformeerde Godheid. Waarmee niet gezegd is dat hij een geschapen God is, maar waarmee wel gezegd is dat hij God is die een gestalte heeft aangenomen. Want dat wat geformeerd is, heeft vorm gekregen. Want dat woord zit daarin natuurlijk, formeren, vormgeven. Want als de onzienlijke God verschijnt, dan heeft hij een vorm en is hij dus geformeerd. En de enige geformeerde God, het enige God die ooit gestalte heeft aangenomen, is deze, namelijk Jehovah, oftewel de knecht, de Heer, oftewel de knecht des Heren. En u weet natuurlijk, die uitdrukking knecht des Heren, die komen we straks nog veel uitgebreider tegen. Al was het maar in Jesaja 53, hè? Geldt precies hetzelfde. Ja, dat is gewoon de engel, namelijk de Heer eigenlijk. Zo kan je het ook lezen. Ja. Je kunt zeggen dat hij zijn eigen boodschapper is. Dat kan toch? De engel des Heer is de boodschapper van Jehovah. Maar waarom zou de boodschapper van Jehovah niet Jehovah zelf zijn? Eigenaardig trouwens dat... Zo'n uitdrukking. Ik kan me voorstellen dat je daar bedenkingen tegen maakt, maar dat toch algemeen geaccepteerd wordt dat de engel des Heren een aanduiding is van de Messias zelf. Meestal kletst men zich er een beetje uit door te zeggen het is een voorverschijning van Christus. Waarna men liever niet toegeeft dat Christus dezelfde is als Jehovah. Maar zo houdt men het toch apart, hè? Dan zegt men, ja, je hebt Jehovah, maar de engel van Jehovah, dat is dan de Messias. Houdt men de achterdeur open, maar die moet ook, hè, of dicht, maar die moet ook open, namelijk de engel van Jehovah is Jehovah. Nou goed, dat is algemeen bekend, denk ik, dus bij gelegenheid zijn we daar misschien wel uitgebreider over. In ieder geval, hier spreekt de Heere, geen lieden zijn mijn getuigen, spreekt de Heere, en mijn knecht die ik uitverkoren heb. Dat kan ook betekenen natuurlijk dat die knecht des Heren de getuige is. En dat is natuurlijk ook zo. Gij zijt mijn getuige en mijn knecht is mijn getuige. En het is leuk dat we dat hier lezen. Want in deze schriftgedeelte lezen wij ook over dat er gezegd wordt wie de verlosser eigenlijk is. Maar goed, laat ik bij dit vers even blijven. Er staat dan, opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik het zelf ben, dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zijn zal. Ik ben de Heere. Let op het dubbele ik, want met grote nadruk gezegd, er is geen ander. Ik ben het zelf. Ik ben Jehovah en er is geen heiland behalve mij. Als we daarna een heiland tegenkomen in de Bijbel, kan het dus alleen maar zijn Jehovah zelf. Ja. En behalve dus betekent buiten, is geen heiland buiten mij, het is maar één. En dus blijft de nadruk liggen in deze verse op ik. Niet op wat hij gedaan heeft, maar op wie het gedaan heeft. Daar ligt de nadruk op. En dus, ik ben de Heere, er is geen heiland behalve mij. Ik heb verkondigd en ik heb verlost. Let op, ik heb verkondigd en ik heb verlost. Dat wil zeggen, ik heb het eerst gezegd dat ik het doen zou, want ik heb dingen gezegd die later zouden geschieden. Ik ben dus God. En later heb ik het ook gedaan. Ik heb verkondigd en ik heb verlost. Ik heb doen horen, hetzelfde als verkondigen. En geen vreemd God was onder uw lieden. Daar ligt de nadruk op. Geen vreemd God was onder uw lieden. Oftewel, ik was onder uw lieden. om u te verlossen uiteraard. En als u zover bent, dan ziet u dus dat dit een parallelisme is. Hè. Er staat eerst, ik heb verkondigd en ik heb verlost. En dan, ik heb doen horen en ik was bij u lieden. Maar nogmaals, met de nadruk steeds op ik. En dus, gij zijt mijn getuige. Nog steeds de nadruk op ik of mij. Hè. Gij zijt mijn getuige, spreekt de Heer, dat ik God ben. Want aan Israël werden de dingen tevoren aangekondigd. Aan Israël werden ze ook vervuld. Dus Israël is getuige van degene die verkondigd had en die verlost heeft. En dat is eigenlijk nog zo. Want alles wat wij leren over de Heer Jezus, over de Heer en zijn werk, komt tot ons via Israël, aan wie al die dingen gebeurd zijn. En dan vers 13. Ook eer de dag was, ben ik. Eigenlijk zou het moeten zijn, was ik. Hè? Als het in dezelfde tijd had. Eer de dag was, was ik, zou je dan zeggen. Maar omdat God boven de tijd staat en niet aan de tijd onderworpen is, staat het gewoon in de tegenwoordige tijd. Namelijk, eer de dag was, ben ik. Hetzelfde als eer Abraham was, ben ik. Wij zouden zeggen, was ik. Maar dat kan eigenlijk ook niet, omdat het tijden veronderstelt bij iemand die daaraan niet onderworpen is. En dus eer Abraham was, ben ik, staat er dan. Maar hier staat iets dergelijks, eer de dag was, ben ik. En er is niemand die uit mijn hand redden kan. Ik zal werken en... Vraag, wie zal het keren? Maar dat is een retorische vraag. Dat betekent natuurlijk, niemand zal het keren. God kondigt aan en hij doet het ook. Dat bewijst dat hij God is, omdat hij van tevoren kan zeggen. Bewijst ook dat hij krachtig genoeg is om te doen wat hij heeft aangekondigd. Hetgeen eveneens zijn Godheid bevestigt. Waarna volgt vers 14. Alzo zegt de Heere, uw verlosser. Waarna dus weer de vraag is, wie is de Heere? En als dat eenvoudig genoeg is, is de volgende vraag, wie is de verlosser? Dat is iets moeilijker dan dus. Hè. Wie is de verlosser? Wel, Jehovah zelf. Alzo zegt de Heere, uw verlosser, de Heilige Israëls. Om uw lieder wil heb ik naar Babel gezonden en heb hen allen vluchtig doen nederdalen, te weten de Galdeën, in de schepen op welke zij juichten. En hier gaat het over de verlossing die tot stand kwam bij de verovering van het Babylonische Rijk, zal ik maar zeggen, waar ik het er straks al over had. Toen Babel en daarmee het Babylonische Rijk werd overgenomen door de Perzen. Want bij die gelegenheid werd Babel veroverd. Dat is de gelegenheid waarbij, dat is een bekende gelegenheid overigens, waarbij de Eufraat drooggelegd werd door een kanaal te graven om de stad heen, zodat de wateren van de Eufraat niet meer door de stad liepen, maar om de stad heen. Dat is nu nog zo. Dat is nooit meer teruggelegd. Waardoor het mogelijk was voor de legers van de Meden en Perzen om over de bodem van de Eufraat de stad in bezit te nemen. De stad had natuurlijk muren en poorten, zaten allemaal dicht. Maar ja, die hebben toch een opening nodig waar het water doorgaat. Hè? Ze hadden dus een waterpoort, zal ik maar zeggen. Zoals in Sneek bijvoorbeeld. Hè? En er zijn maar twee mogelijkheden om die poort dan te gebruiken. Nou, drie eigenlijk. De ene is via de schepen. Maar dat ging kennelijk niet. De andere is moet bevriezen en dan kun je er overheen klunen. Of nou ja, krabbelen of weet zoiets. Goed, maar dat was ook niet. En dus heeft men het anders gedaan. Men heeft de Eufraat drooggelegd bij die gelegenheid. En omgeleid langs de westkant van de stad. Waarna men over de gedroogde wateren de stad veroverde. En het resultaat was dat onder de veranderde regering, nu onder de Meden en Perzen dus, de Joden toestemming kregen om terug te keren naar het land. En ik hoop dat u goed geluisterd hebt, want het betekent dat ook hier de verlossing voor Israël kwam doordat de wateren weken. Hm? Ja, Zodat we ons nu alsnog afvragen, waarom hebben die lui in de tijd Babel op zo'n merkwaardige wijze ingenomen? Want het was nogal merkwaardig. Omdat het een type moest zijn van de verlossing die Israël uiteindelijk zou ontvangen. En ook een afbeelding van de verlossing die Israël al eerder had ontvangen. Namelijk door het wijken van de wateren. Het gebeurde dan niet helemaal hetzelfde, maar het gebeurde toch zo. En het wijken van de wateren is eigenlijk ook het wijken van de dood. Want het is een soort opstanding uit de dood eigenlijk. Hè? Dat is de diepste betekenis ervan. Zodat niet alleen de wateren van de Schelfzee en van de Jordaan weken. En wat de Jordaan betreft ook waarschijnlijk zullen wijken in de toekomst. Maar zodat ook de wateren van de Eufraat weken. Er komt nog zo'n verlossing in de toekomst trouwens ook. Waarbij de wateren van de Eufraat zullen opdrogen. Dat staat in Openbaring 16. En 9 geloof ik, als ik het goed heb. Is het 11? Nou ja, dat doet er niet toe. Maar een openbaring, daar staat het. De wateren van de grote rivier, de Eufraat, zullen opdrogen. Opdat bereid zal worden de weg van de koning der opgang de zon. En dan komen de legers van Babel over de inmiddels westelijk van de stad lopende Eufraat. Hè. Ze komen door die Eufraat die dan opgedroogd is naar Palestina. Maar daardoor komt juist de verlossing voor Israël tot stand. Want dan zullen die Babylonische legers, oftewel de legers van het koninkrijk van het beest, die zullen dan verslagen worden, zodat dan definitief de overwinning is aan de gelovige Joodse staat, en zodat dan definitief Babel valt, want dat wordt daar ook in Openbaring 16 en 17 en 18 en 19 dan ook beschreven. Zodat het drogen van de Eufraat nog een keer plaatsvindt. Als het heel letterlijk neemt, is het dus het drogen van het omleidingskanaal. Maar dat maakt nou geen verschil meer natuurlijk. Dat is Openbaring 16, de rechterbladzijde, de linkse kolom bovenaan. Ja, Openbaring 16, vers 12. Onder de zesde viool. De zesde engel goot zijn viool uit. Om de grote rivier de Eufraat en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zal worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. En dat zijn dan de koningen van, en de legers dus van Babel, zoals later vermeld. In vers 19, en die legers vinden dan hun Waterloo in Armageddon. Of vinden ze hun Armageddon in Waterloo? Nee, dat was Napoleon, hè. Dus ook dan wijken de wateren en komt de verlossing tot stand. Goed, we gaan weer terug naar Jesaja 43. Waar staat in vers 14, om uw liederwil heb ik naar Babel gezonden. Wel, wie zijn er naar Babel gezonden?
Ongelovige
Israël. Nee. Er staat, om uw liederwil heb ik naar Babel gezonden en hebben allen vluchtig doen nederdalen, te weten de Galdeeën. Dus er zijn er naar Babel gezonden om de Galdeeën, maar het zijn de Babyloniërs, om die te verjagen. En dus zijn het de Meden en Persen. En met name wordt daarmee aangeduid Kores, maar dat is hoofdstuk 45. En Kores, maar dat heb ik al gezegd, is een type van de Messias zelf, zoals uit de beschrijving blijkt. Dus wie er ook gezonden is, het is een opdracht van God om de verlossing voor Israël tot stand te brengen. Dus om uw liederwil heb ik naar Babel gezonden en heb de Galdeeën, en anderen namelijk de Galdeeën, vluchtig doen nederdalen. Vluchtig wil zeggen op de vlucht. Je moet in de Statenvertalende woorden altijd zo letterlijk mogelijk nemen, omdat pas later in de daaropvolgende 350 jaar de woorden van betekenis veranderd zijn. In door het gebruik. Maar vluchtig betekent letterlijk dat het vlucht. Wij gebruiken het woord voor vloeistoffen, of zelfs vaste stoffen, maar in het algemeen vloeistoffen, die makkelijk verdampen. En je laat een flesje nagellak op, verwijderaar, laat je openstaan een paar dagen, hooguit. En dan is het flesje leeg. Ja, dat vervliegt, heet dat. Je kunt zeggen, het vlucht, het verdwijnt. Het gaat er stiekem vandoor, het vlucht. En dus ze noemen die vloeistoffen, die zo makkelijk verdampen, noemen we vluchtige vloeistoffen. Ze vluchten namelijk, ze verdwijnen stiekem. Maar vluchtig betekent hier nog gewoon letterlijk dat ze op de vlucht slaan. Zo is het ook gebeurd. Want ze zijn gevlucht in schepen. Die Galdeën. Die voeren niet op de grote zeeën uiteraard, maar over de Eufraat. Het schijnt dan ook zo te zijn dat, dat men in die dagen inderdaad in die stad die aan het water gelegen was, ook inderdaad, laat ik zeggen, er jachten op nahield. Dat wil zeggen, luxe schepen. Maar niet alleen luxe schepen, denk ik. Maar dat is wel de gedachte hier, dat men schepen op nahield om de Eufraat te bevaren. En de gedachte is nu dat de Galdeën werden weggejaagd in schepen. Dat ze dus met de schepen de stad verlaten hebben. De schepen waarop zij juichten, wil ik zeggen de schepen waarop zij vroeger feest hadden. En dat gebeurt nog zo, hè. Als je een dagje uit wil, dan ga je naar Arnhem, dan ga je op schepen de Rijn, dan vaar je naar de, wat is het ook weer? Nou, het ontschiet de naam. De Westerbouwing, dat bedoel ik, ja. Hè? En dan zitten er op het schip een paar accordeonisten en zo. Tenminste, dat was 25 jaar geleden zo. Ja, ja, wij worden oudzuster, ja. Maar zo is het toch, ja, zo'n reisje langs de Rijn, want hij is nogal lang, hè. Nou, het schrijft ook een lange ei, ja. Want met een korte klopt het toch in ieder geval niet. Nou, dat is al moeilijk te maken. Maar dus, die Galdeën werden dus verjaagd via de schepen waarop ze vroeger feest vierden. Het zal duidelijk zijn dat er nou geen feest meer was. Maar waarom? Hoe kwam dat zo ineens het Babylonische Rijk in elkaar stortte en dat zomaar ineens de Meden en Perzen de stad veroverden? Omdat Gods tijd was. En om Israël te verlossen, dat is wat hier staat. En het gebeurde tamelijk zonder slag of stoot. Die Mede-Persen liepen gewoon over de bodem van de Eufraatstad binnen. En ze doodden Belsazar. En de rest van de ambtenaren lieten ze gewoon zitten. Zoals daar zijn Daniel en zo, weet je wel. Die bleef gewoon zitten, de hele regering bleef zitten. Er stond alleen iemand anders aan het hoofd. Uiteindelijk dan Kores. Nou, dat was pas 2 jaar later, maar in ieder geval Kores. Maar het is een beeld van de toekomstige verlossing. Waarbij het vlucht in schepen natuurlijk toch de gedachte heeft van dat men onder de heidenen verstrooid raakt enzovoorts. Maar in dit geval gaat het om dan dat de vijand verstrooid wordt. En dan staat er weer in vers 15 hetzelfde als in vers 13 ongeveer. Namelijk, of als in vers 11 en 12. Ik ben de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël. Nadere toelichting dus natuurlijk weer op vers 7. U bent naar mijn naam genoemd, ik heb u geschapen, geformeerd en gemaakt. Wel, de Heer is de Schepper van Israël en nu staat er ook bij uw lieder koning. Dus wie is de rechtmatige koning van Israël? Wel, wij zouden zeggen de rechtmatige erfgenaam uit het huis van David. En dus de Messias. Maar hier zegt de Heer dat hij koning is van Israël. Zodat dat hetzelfde is. Zodat dus ook hij dezelfde is. Maar dat staat er ook steeds. Hè? Dat gij weet en gelooft en verstaat. Het schijnt moeilijk te zijn. Dat gij weet en gelooft en verstaat. Vers 10. Dat ik het zelf ben. En dus ik ben Jehovah, uw heilige, schepper van Israël en ook uw lieder koning. En dan staat er in vers 16, alzo zegt de Heere, die in de zee een weg en in de sterke wateren een pad maakte. En een weg in de zee is hetzelfde als een pad in de sterke wateren. Al kan het natuurlijk zijn dat bij sterke wateren we niet per se aan een zee hoeven te denken, want het kan ook een rivier zijn dan. Maar de grondgedachte is natuurlijk dezelfde. Het ene is de Schelfzee, het andere is de Jordaan. En in dit geval wordt kennelijk toch gedacht aan de Eufraat. Al weten wij niet uit de Bijbel dat de Eufraat in het verleden opdroogde, maar uit Herodotus. Even kijken, ja, staat hij. Herodotus. Dat is de man die dan die gebeurtenis beschrijft rond de val van Babel. Dat wil zeggen de inname van Babel, want Babel viel niet letterlijk. Alleen overdrachtelijk, Babel bleef gewoon rechtop staan. Hè? Dat heb ik eens vaker gezegd, dat moet u goed onthouden hoor. Babel werd nooit verwoest. Babel raakte wel in verval. En de vervallen Babel, daarvan werden stenen weggehaald om ergens anders een andere stad te bouwen. Maar Babel werd nooit door oorlogshandeling of wat dan ook verwoest, absoluut niet. In die zin viel Babel dus niet, maar viel wel in de zin van dat het veroverd werd. Goed. Hetzelfde is ook trouwens gebeurd met Alkmaar, maar daar zullen we het nou niet meer over hebben. Goed, al zo zegt de Heere die in de zee een weg en in de sterke wateren een pad maakte, die wagenen en paden, heer en macht voortbracht. Tezamen zijn ze nedergelegen. Die paden dus en de heer en macht, hier wordt eens gedacht aan Egypte en aan de legers van Egypte, terwijl het gaat over de Galdeeën en de legers van Babel. En het wordt hier door elkaar gegooid op dezelfde wijze als dat wij ook zo graag de Bijbelse geschiedenis door elkaar gooien. Namelijk omdat het gaat om één en hetzelfde principe, namelijk dat de heidense legers zullen omkomen. En dat is ook wat er gebeurt in de toekomst met de legers van Babel. Ze zullen weliswaar door de wateren trekken van de Eufraat, omdat de Eufraat gedroogd is. Maar ze zullen daarmee hun ondergang tegemoet trekken. En als je het goed zegt, is het op al deze historische omstandigheden van toepassing. De wateren van de Schelfzee weken ook. En de Egyptenaren trokken daardoor, maar ze trokken daarmee hun ondergang tegemoet. Alleen ze kwamen diezelfde wateren om, terwijl je dat van de legers van Babel in de toekomst niet zo kunt zeggen. Er zijn dus ook verschillen, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Maar het wijken van de water is een beeld van dood en opstanding. En daardoor wordt de vijand verslagen. Dus zij zullen niet wederop staan. Zij zijn uitgeblust gelijk een vlaswiek, zijn ze uitgegaan. En dan gedenkt er vorige dingen niet. Waar later de apostel op terugkomt als hij zegt vergeten hetgeen achter is. Enzovoort. Hè. Gedenk de vorige dingen niet en overleg de oude dingen niet. Waarom niet? Wel, zie, ik zal wat nieuws maken. Oftewel scheppen, oftewel formeren. Zoals in de voorgaande versen. Ik zal wat nieuws maken. Nu zal het uitspruiten. Oftewel, nu zult gij lieden dat niet weten. Ik zal het nieuws maken en nu zal het uitspruiten. Zult gij lieden dat niet weten, veronderstel dat de Heer het van tevoren aankondigt. Hè? En hij doet het in ieder geval hier, waarmee we terug zijn bij het oude principe. De Heer kondigt de dingen van tevoren aan, waarmee zijn godheid vastgesteld wordt. Ja, ik zal in de woestijn hem wegleggen. En rivieren in de wildernis. Zodat er de gedachte is aan een weg ter verlossing, uiteraard. Waarbij we bij wildernis hebben te denken aan een woestijn, hè, eigenlijk. Waar dan het water doorheen stroomt. En zodat het dus toch leven is en komt. En dan staat er gewoon ook in het volgende vers, hoor. Dat is niet de verklaring, maar vooruitlopen op volgende vers. Het gedierte des velds zal mij eren, de draken en de jonge struisen. Nou weten we nooit precies wat draken zijn en ook niet wat jonge struisen zijn. Want draken is, waarom dat met draken vertaald begrijp ik niet. Ik begrijp het echt niet, want er staat tanim. Nee, tanim staat er in het Hebreeuws en dat is het meervoud van tan. En tan, dat weet iedereen, dat is een jakhals. Dus waarom we die vertaald met jakhalzen, ontgaat mij. En ik vind eigenlijk wat vreemd is, vragen we dus nog steeds af, wat is er wat ik niet weet? Waarom heeft men zo vreemd gedaan? Dus ik denk dat het jakhalzen zijn. Overal waar in de Statenvertaling draken staat, in de Statenvertaling, in het Oude Testament bedoel ik dan, in de Statenvertaling, is het de vertaling van Tanim, dacht ik. Misschien is, zit ik ernaast, dan is het andersom. Misschien vertaalt men Tanim altijd met draken, maar dan weet ik het niet precies meer. Maar Tanim is het meervoud van Tan en dat is een jakhals. En wat hier vertaald is met jonge struizen, dat wordt in de Engelse vertalingen altijd vertaald met uilen. Uil. Dus dan zijn het jakhalzen en uilen. Maar de algemene gedachte schijnt te zijn dat het gaat om in ieder geval onreine dieren. En dat is weer zo omdat het kennelijk allemaal aaseters zijn. Die leven van de dood. En dat is wat geacht wordt te leven in de woestijn. Want alle gedierte in de woestijn komt om. Zodat er meteen aas is voor jakhalzen en eventueel uilen. Hoewel struizen schijnen ook dode dieren te eten. Maar dat is dan klein gedierte, hè. Maar er staat dan, deze dieren zullen mij eren, want ik zal in de woestijn wateren geven en rivieren in de wildernis, zodat wildernis en woestijn hier hetzelfde zijn natuurlijk, om mijn volk, let op, mijn volk, om Ami, om mijn volk, mijn uitverkorenen, drinken te geven. Hier vind je een voorbeeld van het zelfs compleet weglaten van voegwoorden overigens, hè. Dat is niet belangrijk, maar nou ik het toch voor me heb. Om mijn volk, komma, mijn uitverkorenen. Laten kunnen staan mijn volk, namelijk mijn uitverkorenen, of mijn volk en mijn uitverkorenen. Maar er staat mijn volk, mijn uitverkorenen, gewoon in appositie, gewoon tegen elkaar aangeplakt, betekent dat zelfs zonder voegwoorden kan ook. Want mijn volk is hetzelfde als mijn uitverkorenen. Om die drinken te geven. Je kunt ook andersom zeggen. Je kunt dus zeggen. Mijn uitverkorenen zijn degene die dus uiteindelijk mijn volk zullen zijn. Want daarstraks heb ik immers gezegd. Israël is wel het uitverkoren volk. Maar nog niet Gods volk. En nou letterlijk. Nog niet Gods volk. Maar omdat het uitverkorenen zijn. Zal het Gods volk zijn in de toekomst. En daarom staan die begrippen hier natuurlijk bij elkaar. Want wij leven in de dagen dat die uitverkorenen, dat uitverkoren volk, niet Gods volk is. Maar in de toekomst, zegt hij, zal ik mijn volk, namelijk mijn uitverkorenen, drinken geven. Dat kun je natuurlijk letterlijk toepassen, is ongetwijfeld waar. Het spreekt vele mensen tot de verbeelding dat het letterlijk zal gebeuren. Maar ik moet u zeggen, dat vind ik niet van het grootste belang. Van veel groter belang is dat het ook overdrachtelijk gebeurt. Dat men niet alleen letterlijk water heeft in de woestijn, maar dat het dode volk inderdaad leven zal ontvangen, het leven van Christus. Dat heb ik al eerder gezegd. De woestijn zal bloeien als een roos. En dat kan best letterlijk waar zijn, maar veel belangrijker is dat de woestijn is gewoon Israël, het land in het algemeen. Maar meer het volk dan het land nog. En het zal inderdaad bloeien, omdat het leven namelijk water ontvangt. Namelijk het woord van God, het water des levens. Vers 21. Ook een voorbeeld van het ontbreken van een voegwoord. Dit volk heb ik mij, voor mij betekent dat. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. En op de plaats van de komma zou ook een voegwoord kunnen, maar het wordt soms weggelaten. Je kunt zeggen, dit volk heb ik mij geformeerd opdat zij mijn lof zullen vertellen. Want dat is de betekenis. Waarom heeft God voor zich dat volk gevormd? Nou, omdat ze zijn lof zouden vertellen. Petrus wist het heel goed, hij haalt het ook aan. Hij zegt, nou, wat zegt hij precies, ik wil hem niet binnen zitten. Hij zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht. Een heilig volk, een verkregen volk, koninklijk priesterdom natuurlijk. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En wie is degene die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht? Dat is de Heer zelf. En dat was dan 1 Petrus 2 vers 9. Waarbij bovendien het verkondigen van lof uit Jesaja 43 vers 21 min of meer een verwijzing is ook naar de betekenis van de naam Juda, omdat Juda inderdaad betekent dat men de handen opheft. Juda zit het woord jat in, of jot als u het wil, dan gaan de jatjes omhoog.
Wordt het ook niet geschreven in de brief ergens, hè? Ik wil dat u bidt met opgeheven handen.
Ja. Want het opheffen van handen wil zeggen dat men eer bewijst aan God. Hoewel er ook een verklaring is die zegt, maar het opheffen van handen is het opheffen van handen, dat ze gevuld zouden worden, zodat men dan niet wat aanbiedt, maar wat vraagt. Maar daar hebben we weer zo'n misverstand. Want de manier om God te dienen of eer te geven is door inderdaad de handen op te heffen, opdat God ze zou vullen. Waarna het vullen van de handen in de Bijbel weer de betekenis heeft van iemand aanstellen in zijn dienst. Dat wil zeggen, de handen van de priesters werden gevuld, dat wordt dan vertaald met de priesters werden gewijd. Maar letterlijk staat het dat de priesters hun handen gevuld werden, want dat betekent dat ze van de Heer hun dienst ontvingen, ze hadden wat te doen. Een hand vond ook wat om te doen, maar ze ontvingen dat van de Heer en dat is de manier om God eer te geven. Dus wij God eer geven is de beste manier om dat te doen, door te leven uit zijn genade. Natuurlijk, dat krijgen wij niet eer, want het is genade. Dat krijgt hij eer, want het is zijn genade. Nou, dat hoort dus bij elkaar, dat is allemaal het opheffen van de handen. Het is niet alleen dit dus, het is vooral ook dit. Dat hij geeft. En wij laten ons met hem vullen, daardoor geven wij hem eer. En daar staat er dan ook, ik heb dit volk mij geformeerd. De bedoeling was dat het volk hem zou dienen door zijn lof te verkondigen. Het probleem is alleen dat God wel Israël geroepen had, maar dat Israël God niet riep. Het ging maar langs één kant en dat is het volgende vers. Vers 21 zegt dus, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Je kunt ook vertalen met, gij hebt mij niet aangeroepen, maar in plaats daarvan hebt gij u tegen mij vermoeid. Want er als is hetzelfde als toen. Gebeurt op dezelfde tijd, betekent dat dan, hè? De als, dus niet indien. Maar als is toen, op diezelfde tijd, betekent het dan. En dan staat er dus, gij hebt u tegen mij vermoeid in plaats van dat gij mij hebt aangeroepen. Of gij hebt mij niet aangeroepen, maar in plaats daarvan hebt gij u tegen mij vermoeid. Oftewel, gij hebt me niet aangeroepen, maar gij hebt mij verworpen. En al wie de naam des Heeren aanroept zal behouden worden, maar aangezien zij hem niet aanroepen, werden ze ook niet behouden. En als ze dan in de toekomst wel behouden zullen worden, omdat het in dit hoofdstuk staat, moet je meteen besluiten dat het dus gebeurt nadat ze hem hebben aangeroepen, dus op grond van geloof. Dan zijn we terug bij de oude vrouw.
Dus wordt
vermoed? Nee, ze hebben zich druk gemaakt. Ze hebben zich vermoeid, moe gemaakt. Ze hebben hard gewerkt tegen de Heer om hem te verwerpen. Ze hebben alles gedaan om van de Heer af te komen. Ja, maar met hun eigen werken hebben zij de Heer verdreven. Zodat je maar weer ziet dat je met eigen werken niet tot de Heer komt, maar integendeel, je jaagt de Heer weg en je raakt van hem af. Gij hebt u tegen mij vermoeid in plaats van mij aangeroepen. En als men hem aanroept, roept men hem aan om zijn genade. En dus omdat men zelf niet kan werken, mag je erbij denken. Hè? Omdat men zelf niet kan. Maar in plaats van de Heer aan te roepen en daarmee zijn werk aan te roepen, heeft men zelf gewerkt en dus tegen de Heer. En daar zijn ze zo moe van geworden. Hard gewerkt. Maar ze zochten hun eigen gerechtigheid op te richten. Romeinen 10. En waren daarmee de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Er staat dan ook: mij hebt gij niet gebracht, het kleine vee, uw brandofferen. En met uw slachtofferen hebt gij mij niet geëerd. Dat wil zeggen, ze hebben wel offers gebracht. Daar ligt dus niet de nadruk op. Ze hebben wel offers gebracht. Maar niet aan de Heer, staat er. Want dan zei de Heer ook: dat heb ik helemaal niet gewild, uw slachtoffers. Het was niet aan mij. Het zag er misschien wel zo uit. Maar het was het niet. Het was een eigen godsdienst in de eerste plaats. In de tweede plaats was de godsdienst niet om de Heer te dienen, maar gewoon uit traditionele overwegingen, uit het oogpunt van cultuur, uit het oogpunt van nationalisme, of hoe het allemaal maar heten mag. Of gewoon ter bevrediging van het vlees. Waarom leven mensen onder de wet om de Heer te dienen? Wel nee hoor, om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen. Ja, ja, dat is dan in gelaten, dus dat is nog zo, ja. Dat was toen ook. Dus ligt de klem dan weer op mij. Namelijk, mij hebt gij niet gebracht het kleine vee uw brandoffer. Dan betekent dat ze wel vee gebracht hebben als brandoffer, maar dat het niet aan de Heer was. Dus mij hebt gij niet gebracht het kleine vee uw brandoffer. En met uw slachtoffer hebt gij mij niet geëerd. En dan zegt de Heer: ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer en heb u niet vermoeid met wierook. Hoewel gezegd moet worden dat de Heer wel degelijk het spijsoffer had ingesteld en het reukoffer, waar het wierook op duidt, natuurlijk ook. Maar het blijft zo dat de Heer niet gediend wordt door mensenhanden, dat God niet gediend wordt door offers die de mens brengt, niet met deze brandoffers, ook niet met spijsoffer of reukoffer. Maar in tegendeel, de bedoeling is dat de mens zichzelf bij de Heer brengt. En de offers zijn daar onder andere dan de uitbeelding van. Hetzelfde was het verhaal van de besnijdenis, waarbij de Heer zegt: besnijd dan de vooruit uw harten. Waarbij het niet gaat om de letterlijke besnijdenis, want daar dien je de Heer niet mee, want de besnijdenis is niks en de vooruit is ook niks, zei Paulus. Maar waar het om gaat is een besneden hart, een gelovig hart, een wedergeboren mens enzovoorts. Paulus zegt dat later ook, is hij wel bij de Grieken, maar dan zegt hij ook: men moet niet menen dat God iets nodig heeft en dat God aan de mens vraagt, dat God bij de mens beeld van: de mens geeft mij eens wat, want er komt tekort, ik heb niks te eten en dat soort dingen. Hoewel je dat best zou kunnen aanhalen uit Joël, waar staat dat de Heer niks te eten heeft, hè? Omdat het land niks opbrengt, vanwege de hongersnood en dat soort dingen meer. En dat er zelfs geen voedsel is om een spijsoffer te brengen. Maar Paulus zegt: nee, daar gaat het niet om. Het gaat om de typologische betekenis daarvan, uiteraard. En de Heer is niet afhankelijk van de mens of van de dienst van de mens. Maar het is andersom, de mens is afhankelijk van God. En wat de mens bij God brengt is niet zijn werken, maar gewoon zichzelf. Omdat hij uit de genade God zou leven. En de gedachte dat God iets nodig heeft van de mens is een God onterende zaak en tegelijkertijd een hoogmoedige gedachte. Zo van: God is afhankelijk van ons. Nou, zo zijn er ook die zeggen: Christus is afhankelijk van de gelovigen. Het is precies hetzelfde. Althans, in de grond is het precies hetzelfde. Als wij de Heer niet dienen, dan komt er van het werk van de Heer niks terecht. En als wij zijn koninkrijk niet bouwen, dan komt het koninkrijk nooit. En dat soort dingen meer. maar dat is niet het geval, integendeel. Goed, vers 24. Mij hebt gij geen kalmus voor geld gekocht. Kalmus is gewoon een van de bestanddelen van zowel de heilige zalfolie als van het reukoffer. Dus het gaat inderdaad om kalmus in dezelfde zin als wierook, namelijk reukwerk. Het zijn nogal duur te zijn, zoals uit dit vers blijkt, hè. Mij hebt gij geen kalmus voor geld gekocht. En met het vet uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonde. God zegt, je hebt er niet mee gediend, je hebt er mee aan het werk gezet. Want God heeft een werk gedaan in Christus. Vanwege de zonden van het volk. Daarmee werd God niet gediend door Israël, maar daarmee werd Israël gediend door God. Het uiteindelijk offer wat gebracht is, werd ook niet gebracht door Israël aan God, maar werd gebracht door God. Namelijk het offer van de Heer Jezus, uiteraard. Mij hebt gij arbeid gemaakt met uw zonden. In plaats dat gij mij rust gebracht hebt door uw offers. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Zodat die vermoeienissen van vers 22 van Israël hetzelfde is als hun ongerechtigheden in vers 24. Want daar staat, gij hebt u tegen mij vermoeid. Maar daarna zegt hij, gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Dat wil zeggen, Israël was druk met haar ongerechtigheden en werd er moe van. Waarna de Heer er ook moe van werd, want die moest toen een boel werk doen om die ongerechtigheden weer weg te nemen. Namelijk om de overtredingen uit te delgen, dat is het volgende vers, vers 25. Ik ben het, en let op, ik ben het, want dat is echt een verwijzing naar de naam van Jehovah. Ik ben. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg. Het vers moet je dus meteen lezen naast vers 10 en 11. Ik ben het zelf. Ik ben de Heere. Er is geen heiland behalve mij. En vers 14. Al zo zegt de Heer uw verlosser, de heilige Israëls. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg. Om mijnentwil. Niet om Israëls wil, want Israël had juist overtreden tegen de Heer. Israël had helemaal niks verdiend. Die doet het ook niet om Israël. Hoewel dat er wel stond, hè. Dat hij het om uwentwil. Ik deed het om uwentwil, stond er immers. Uw verlossen. Om uwentwil heb ik naar Babel gezonden. Maar uiteindelijk staat er. Dat was om mijnentwil. Dat wil zeggen. Er kwam wel verlossing. En verlossing waar Israël deel aan heeft. Het was in de eerste plaats, in de hoogste plaats dus, voor de Heer zelf om mijnentwil. Dat zal duidelijk zijn, want Israël moest verlost worden, opdat het alsnog de lof van de Heer zou verkondigen. Dat stond er immers, dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen, zodat de verlossing van Israël, eigenlijk was het niet om Israël, maar opdat het verloste Israël zou zijn tot lof Gods. Dus zegt God, het was om mijnentwil. Dat ik uw zonde niet gedenk. Zodat we ook dan geen reden hebben tot hoogmoed. Er zijn mensen die zeggen van, God had mij zo lief, moet wel iets goeds met aan bewezen. Dat hij mijn zonde heeft uitgedelgd enzovoorts. Nee, die gebruiken de uitdrukking, al zo lief had God de wereld, hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, om zichzelf door te verheffen. God vond het toch zeer de moeite. Dat kun je zwart-wit lezen ook hoor. God vond de mens zozeer de moeite waard. God vond ons zozeer de moeite waard dat hij dit allemaal gedaan heeft. Dus wij moeten onszelf ook zeer de moeite waard vinden. Dat is de gedachte. Maar het is nogal krom, denk ik. Want de Heer zegt, mag er om uwentwil zijn, maar het is in de eerste plaats om mijnentwil. Dat ik uw zonde niet gedenk. Alleen de voorwoorden zijn weer anders. Er staat, ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil en ik gedenk uw zonde niet. Om mijnentwil, ja. En dan de afsluiting van het hoofdstuk. Maak mij indachtig, laat ons tezamen richten. Vertelt gij, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Dat uw redenen, dat laat ik maar weg. De bedoeling is dat eerst al zou spreken. En wat het zou spreken, lijkt me duidelijk genoeg. Het zou de lof Gods moeten verkondigen. En wanneer men de lof Gods verkondigt en roemt in de Heer, dan wordt men daardoor gerechtvaardigd. Maar voordat het zover is, voordat die verlossing komt, zal de Heer Israël overgeven in ballingschap en dus overgeven aan de vijand. En dat is vers 27 en 28. Namelijk, uw eerste vader heeft gezondigd. Ik moet even nadenken. Welke eerste vader is dat dan? De eerste vader van Israël heeft gezondigd. Blijft weinig over, hè? Adam. Zodat je ziet dat het niet alleen om Israël gaat, maar zelfs om de hele mensheid. Het kan moeilijk over Abraham, Isaac of Jacob gaan, of Mozes of zoiets. Hè? Slaat dus de eerste plaats op Adam. Uw eerste vader heeft gezondigd. En uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Heb je dat? Uw uitleggers, uw exegeten, uw uitleggers, uw theologen dus. Uw uitleggers, wat hebben ze uitgelegd? Het woord Gods. Uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Of kortom, ze hebben dus de waarheid veranderd in de leugen. Hetgeen hem bestempelt tot blinden en doven. Het woord is er wel. Maar het komt niet meer tot hen. Zij leggen het zodanig uit dat het niet meer waarheid is, maar leugen. En dan ben je toch weer terecht bij Adam. Want God heeft dat wel gezegd, maar God heeft dat niet bedoeld, zei de slang. Daarom zal ik de oversten des heiligdoms ontheiligen. De oversten des heiligdoms zijn de oversten van de tempel natuurlijk, de leiders van de Joodse godsdienst. En zij zijn dus inderdaad die uitleggers uit het voorgaande vers. En dat is het verband tussen de twee versen natuurlijk. Uw uitleggers hebben tegen mij overtreden, daarom zal ik de oversten des heiligdoms ontheiligen. Dat is alleen zinvol als de uitleggers en de oversten des heiligdoms hetzelfde zijn, of dezelfde zijn, zodat er inderdaad de godsdienstige leiders van het volk zijn. Daarom zal ik de oversten des heiligdoms ontheiligen en Jacob ten ban overgeven. In de praktijk betekent dat ze uitgebannen worden en dus in ballingschap zullen gaan. En Israël zal worden tot beschimpingen, inderdaad in de ballingschap, maar het zal daaruit verlost worden in de toekomst. En dat staat dan ook weer in de volgende verse, maar dat heet dan officieel Jesaja 44. Hoor nu, mijn knecht Jacob en Israël die je verkoren hebt, zo zegt de Heer, uw maker, uw formeerder, enzovoorts. Ik zal water gieten tot het dorstige en stromen op het droge. En als niet meer wildernis of woestijn, maar het is gewoon Israël zelf. En dat is het natuurlijk altijd al. Het zal het woord ontvangen. Er staat trouwens, ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Want het is één van de profetieën over de uitstorting van de Heilige Geest. De bekendste is Joël 2. Iets minder bekend is Zacharia 12. En nog minder bekend is Jesaja 44 vers 3. Maar dat zijn de belangrijke schriftplaatsen. En daarover hebben wij het weer een volgende keer. Daarna zijn er natuurlijk nog meer schriftplaatsen over de uitstorting van de geest. Maar dat zijn die schriftplaatsen die zeggen dat water zou zijn in de dorre plaatsen. Dan wordt het dus overdrachtelijk gezegd. Daar zullen we bij laten. We zullen de Heer danken.